Hey daar, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rush Talk. Mijn naam is Johan Voets en dit keer hebben we een iets andere uitzending van Rush Talk voor je in petto dan dat je misschien van ons gewend bent. Dat heeft alles te maken met de Electrify the World Tour die vorige week neerstreek in Amsterdam. Met een tour langs 6 verschillende Europese steden wil autofabrikant Nissan namelijk zoveel mogelijk mensen bekendmaken met hun Intelligent Mobility concept. Zoals de naam van de tour al een beetje doet vermoeden, gaat het daarbij heus niet alleen maar over duurzamer en slimmer autorijden, maar kijkt Nissan eigenlijk veel breder dan dat. Naar ons energieverbruik, de impact op ons elektriciteitsnetwerk en hoe dat alles in de toekomst nog veel slimmer en vooral beter kan. Een eerste grote stap en tevens een Europees voorbeeldproject hiervan wordt op dit moment gerealiseerd in ons eigen land. En dus, hoewel het eigenlijk helemaal nog niet kan, doen we het stiekem toch, teleporteer ik ons nu over naar de Nederlandse Duin- en Bollenstreek. Zo, en zo staan we vanuit de studio van Numerous. Staan we ineens midden in het zonnetje. We staan hier met Robert Monteban, Director Energy Services bij Nissan Benelux. Zeg ik dat zo goed, Robert?
Dat zeg je uitstekend.
Kijk, ik heb erop geoefend net. Hè?
Prima.
3 keer doorgenomen, zeg ik het nog goed. Hey, we staan in het voorjaarszonnetje, mag ik wel zeggen. Klein windje, dus als mensen daar last van hebben met het luisteren, onze excuses. Maar wij kunnen er wel van genieten.
Eindelijk het zonnetje weer.
En wij staan in het pittoreske, mag ik wel zeggen, Voorhouten.
Voorhout, dat heb je helemaal goed gezegd.
Ja, en we staan hier tussen de zogenaamde pluslevenwoningen in. Kun je mij heel kort uitleggen wat een pluslevenwoning is?
Nou, pluslevenwoning is een woning die eigenlijk meer energie oplevert dan dat hij verbruikt of gebruikt. Dus eigenlijk wanneer je dit concept zou uitrollen over bij wijze van spreken 1500 huizen, zou je in staat zijn met die 1500 huizen aan positieve energie, 100 conventionele huishouden van energie te kunnen voorzien.
En dit is een compleet nieuwbouwproject. We zijn helaas een podcast, dus mensen kunnen niet met ons meekijken. Dus ik zal een beetje uitleggen. Dit zijn hele mooie nieuwbouwwoningen. Ruime eensgezinswoningen zou ik al willen zeggen. Ik zie geen panelen liggen, klopt dat?
Ja, die zie je wel liggen als je heel goed als een trainspotter kijkt. Dan zie je geïntegreerde dakpannen. En het zijn eigenlijk hele grote panelen die zo keurig geïntegreerd zijn. Ja. Dus het valt bijna niet op.
Het valt helemaal niet op. En we praten hier over 3 lagen, heb ik begrepen. Nou, we zijn op 3 lagen zijn deze woningen energie neutraal gemaakt. Het gaat dan over het stukje isolatie. Dus het huis bekleden, om het zo maar even te zeggen. Het gaat over het energie. En wat mij opviel, en dat is ook de reden waarom ik hier met jou sta. Want mensen zullen denken, wat heeft een meneer van Nissan te maken met een energie-neutraal huis. Dat is een enorme batterij. Nou, enorm. Een flinke batterij die ik op zolder zag hangen.
Ja, dat klopt helemaal. Een batterij die noemen wij bij Nissan X-Storage. Oftewel, die batterij is in staat om de energie op te slaan op dat moment wanneer die voorradig is. Of overbodig is, bij wijze van spreken, voor het huishouden. Stel een zonnige dag als deze voor, waarbij je heel veel energie kan opslaan. Hetzelfde kan je eigenlijk ook doen vanuit het net. Oftewel, je kan ook de energie vanaf het net laden in de batterij. En dan vervolgens opslaan op het moment dat de energie goedkoop is. Of dat die overbodig is voor je huishouden. En op het moment dus dat je die energie nodig hebt, dan gebruik je deze energie van de batterij.
En die batterij, dat is een X-Storage batterij. Ja. Dat is een batterij die we kunnen vergelijken. En dat is de brug naar Nissan. Dat is de batterij die we ook terugvinden in Nissan Leaf, toch?
Ja, sorry dat ik dat bruggetje helemaal vergat.
Ja, nee. Dat is
voor mij al heel overduidelijk. Maar dat is eigenlijk dezelfde batterij die in de auto ligt. Ligt hier dus op de zolder. In de X-Storage. Die ligt ook bij wijze van spreken in de Johan Cruijff Arena. Waarbij we 2 varianten hebben. We hebben nieuwe batterijen en we hebben second life batterijen. Al gelang de klant wenst, kunnen we die aanbieden in deze X-Storage.
En jij geeft het net aan, 1500 van dit soort woningen. Dit zijn er even, als ik het goed heb onthouden, 33 die er hier gebouwd gaan worden. Die overigens ook allemaal verkocht zijn, mochten de mensen interesse hebben in een energie-neutraal huis. Deze woning, 1500 van dit soort woningen, zijn genoeg om
100 conventionele, traditionele. Ja. Ik noem het conventioneel, dat klinkt wat mooier. Maar uiteindelijk dus waar je eigenlijk geen niks aan hebt gedaan. Niet qua isolatie of qua zonnepanelen. Die kan je dan voorzien van energie.
En is dat iets, want we staan nu echt in een nieuwbouwgedeelte, kan ik wel zeggen. Is dat iets wat ook, gaan we dit ook zien in binnensteden, denk je?
Absoluut. Het is even een kwestie van tijd. Dit is het eerste project wat ze gaan opleveren. Maar dat gaat zeker gebeuren, want het is op deze manier ook betaalbaar voor de bewoners.
Deze woningen zijn, heb ik me laten vertellen, 0,4% in de plus als het gaat om energie niet verbruik, maar in teruggeven dus.
Ja.
Dat betekent dat ze daadwerkelijk geld op zouden kunnen gaan leveren.
Dat gaan ze zeker doen, ja.
En gaan ze dat dan doen in jouw optiek? Want ik weet dat jij niet de persoon bent die het helemaal voor het zeggen heeft en misschien voor ogen heeft. Maar in jouw optiek gaan deze dat dan terugbetalen aan energiemaatschappijen? Of?
Nee, uiteindelijk is er een corporatie tot stand gekomen dat heet For Your Energy Freedom. Die uiteindelijk met deze energie eigenlijk uiteindelijk gaat handelen. Waardoor je dus uiteindelijk een besparing gaat realiseren.
En deze organisatie, For Your Energy Freedom, voor JEF vind ik een hele mooie afkorting, goed gekozen. Deze organisatie, is dat gaan die dan met verschillende partijen onderhandelen? Of is het gewoon, zij maken een afspraak met een goede leverancier waar ze aan terugleveren?
Daar kan ik nu nog even niks over zeggen. Nee, ik weet het antwoord ook niet. Kijk, dat is iets wat we even aan de juiste partij moeten vragen.
Exact, dat is nog in flux, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Hey, nou is dat, nou zijn we eigenlijk al heel lang op pad met Nissan vandaag op weg hier naar Voorhout toe. Rondom Nissan Intelligent Mobility. Hoe past dat concept van intelligente mobiliteit binnen het concept hier in Voorhout?
Nou, wat heel belangrijk is te beseffen, dat mensen in eerste instantie denken, die aanschafprijs van die auto is zo hoog, het is gewoon niet betaalbaar. Maar uiteindelijk, als mensen eenmaal gaan rijden, dan kom je er al heel snel achter dat elektrisch rijden vele malen voordeliger is dan conventioneel rijden. Dus dat ga je hier ook straks in de Voorhout ook ervaren. Hier worden ook twee deelauto's beschikbaar gesteld. Dus dat maakt het ook voor de mensen die hier gaan wonen een stuk betaalbaarder. Naast het feit dat het veel comfort en rijgenot biedt. Dus elke stap die we maken om het te verduurzamen, dan nemen we echt dat stukje betaalbaarheid in mee. Lief staat niet voor niks voor leading environmentally friendly affordable family car.
Kijk. Weten de mensen ook eens waar die naam vandaan komt?
Ja. Ik wist het ook in het begin niet.
Je hebt hem ook uit je hoofd moeten leren, inderdaad.
Ja, gaat goed.
Wat mij opvalt is, en dat is eigenlijk de rode draad van vandaag, als ik kijk naar waar we allemaal zijn geweest, is het valt mij op dat jullie bij Nissan dus nu verder aan het kijken zijn dan alleen die vierwieler. Heb ik dat scherp op Netflix?
Ja, absoluut. Kijk, die Nissan Intelligent Mobility, die staat niet eigenlijk alleen maar voor mobility. We gaan, we noemen dat in het Engels heel mooi, beyond mobility. Dus we gaan echt kijken van die auto, die kan een andere rol in de samenleving spelen. En dat is dus handel op de energiemarkt zou die kunnen doen. Hij kan terugleveren aan een huishouden. En dat zijn belangrijke elementen. En wat ik al eerder aangaf, op het moment dat jij deze auto zou gaan ontmantelen, kan je die batterij nog een tweede leven geven. En dat vinden wij ontzettend belangrijk. En dan maken we het ook nog steeds, laten we zeggen, die transitie maken we voor de gebruiker een stuk voordeliger.
Als ik nu kijk naar het project hier voorhoud, 33 woningen met elkaar verbonden. Dus eigenlijk een soort mini-hubje aan use case, hoe dit dus in de toekomst zou moeten gaan werken.
Ja.
Als jij het zou mogen zeggen, wat zijn de grootste uitdagingen waar we nog tegenaan lopen om dit op grote schaal uit te rollen?
Nou ja, kijk, als we het toch willen hebben over vehicle-to-grid, dan is het een stukje regelgeving. Vehicle-to-grid is hartstikke mooi, maar op dit moment, als je het in het publiek domein zou willen aanbieden, dan heb je toch wel te maken met deze regelgeving. Want de Nederlandse overheid, nou sowieso in heel Europa is het moeilijk. Want ze zien jou toch nog steeds als een powerplant die ineens een batterij beschikbaar stelt op de energiemarkt.
Vehicle to grid is het teruggeven vanuit de
batterij? Nee, niet kwalijk. Ik ging iets te snel. We noemen het bidirectioneel. Oftewel laden en ontladen, terwijl je eigenlijk niet aan het rijden bent. Oftewel, je staat stil en je bent in staat die energie uit je batterij te halen om andere toepassingen daarvoor van energie te voorzien.
Ja, en dan geef je het terug aan je eigen woning, maar je kunt het ook teruggeven aan het net, daadwerkelijk.
En je kan dat ook teruggeven aan de buurman en de buurvrouw en dat soort dingen. En daar zitten nog wel wat, laten we zeggen, men is bang voor de instabiliteit van het net. En op zich hebben we daar al een begrip voor, maar dat valt te regelen. Dan hebben we ook nog eens een keertje de dubbele energiebelasting die je betaalt. Oftewel, op het moment dat jij je batterij vult, betaal je energiebelasting. Als je het vervolgens doorverkoopt, betaal je nog een keer energiebelasting. Je moet de meters op orde hebben. Het stukje fiscaliteit speelt ook nog een rol. Maar weet je, dat zijn allemaal dingen, daar kunnen we heel lang over praten. Maar er zijn gelukkig al proeftuinen die al bewezen zijn. In Denemarken, in Engeland. En ja, goed, we hebben ook ook pas geleden een vehicle to grid hier in Petten afgeleverd. We hebben het aangeboden in Amsterdam. Daar stond ook een Leaf in Amsterdam, maar dan ook weer in een proeftuinomgeving. Dus in principe is het al bewezen.
Ik denk dat het voor de meeste mensen toch nog een beetje soms klinkt als heel futuristisch. Als ik in mijn eigen omgeving kijk, ik woon zelf ook in een semi-groot stad. Heb ook jarenlang in de grootstad gewoond. Het vinden van een laadplekje, het elektrisch rijden, de plussen, de minnen die er zijn. Ben jij soms die discussie beu met mensen? Over?
Nee, juist niet. Nee. Kijk, weet je komt, als je 2 weken hebt gereden met een elektrische auto, dan heb je het wel door. Tuurlijk, een elektrische auto is nog steeds geen allemansvriend. Laat dat heel duidelijk zijn. Je hebt nog steeds niet de range die je met een honky-tonky diesel hebt. En dus dan moet je je wel enigszins op aanpassen. Aan de andere kant, wat je merkt met de elektrische rijders, die zijn zich zeer bewust van waar de energie vandaan komt. Die willen heel graag meewerken aan die energietransitie. Ik wil niet zeggen dat die volledig aanpassen aan een rijgedrag. Maar in Nederland, voornamelijk in Nederland, is de laadinfra zo goed geregeld. Ik voel me net een Donald Trump als ik zeg, wij hebben de beste laadinfra van heel Europa. Omdat die ratio gewoon goed op orde is. Dus je hebt nog geen discussies over een tekort aan laadpalen. Natuurlijk moet je dat wel in de gaten houden. Want heel duidelijk, de overheid zet heel hard in op die elektrificatie van het wagenpark. Dus daar moet wel bij geïnvesteerd worden in die laadinfra. Maar als je nu kijkt, dan zit je ongeveer op 4 auto's die 1 laadpaal in het publiek domein delen. En dan heb ik het niet over de laadpalen thuis. Nou, dat is op zich wel een goede verhouding. Batterijen worden groter, dus je range wordt ook een stuk beter. Dus je hoeft niet eigenlijk elke dag aan die laadpaal te staan. Ik ben het absoluut niet beu. Nee, kom maar op.
zijn er echt, je noemt net al even, volgens mij Noorwegen, Denemarken inderdaad. Hè? Dat zijn landen die ik vaak terughoor als het gaat over deze discussies. Zijn er meer voorbeelden van waarvan jij zegt van ja, dit is echt een voorbeeld waar we als Nederland, als kritische volger van deze ontwikkeling eens naar zouden moeten kijken om wat meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt op die elektrische markt?
Nou, we zijn echt koploper hierin. Het grappige is, daarom, ja, er zijn eigenlijk heel weinig voorbeelden in de rest van Europa. Wij zijn, en dat is keurig onder een organisatie als E-Laad gerealiseerd. Wij zijn degene die met 1 laadpas alle laadpalen kunnen bedienen. Dat noemen we in een heel moeilijk woord interoperabiliteit. Dus dit is ons exportproduct. De kennis die we hier hebben vergaard in de afgelopen jaren, die exporteren we nu naar de rest van Europa, de rest van de wereld sterker. Als je ziet hoeveel laadfabrikanten we hier in Nederland hebben. Ja, weet je, wij creëren heel veel banen in deze tak van sport. En daarom, ik ben het verder van beu. Wij zijn hier gewoon geschiedenis aan het schrijven en het wordt heel leuk. Het is eigenlijk onze motor, onze elektrische motor van de economie.
Is dit voorbeeld hier in Voorhout waar we nu staan, is het een Europees voorbeeld voor de rest van Europa om naar te kijken? Is het een showcase?
Het is zeker een showcase. Maar zo was ook de Johan Cruijff Arena. Kijk, dat is het mooie van Nederland. We kunnen hier innoveren. Er zijn een heleboel mooie programma's voor. En wij rollen graag de mouwen op en dan gaan we tegenaan. En dan wil ik niet zeggen dat we dit met de nodige naïviteit doen. Nee, daar zijn we nog steeds ondernemend genoeg voor. Dat is hartstikke mooi. Ik wilde graag meer van dit soort showcases zien in de rest van Europa. Daar kunnen we redelijk aan optrekken.
Sta ik nou nog steeds te kletsen met Robert Monteban van Nissan, de autofabrikant? Of sta ik te praten met iemand die bezig is met hele andere dingen dan dingen die op 4 wielen rijden, onderaan streep?
Het laatste. Kijk, eigenlijk wat zelfs ook Nissan wil, is eigenlijk innovation company that sells cars. En daar gaan we dus steeds meer naartoe. Waarbij natuurlijk de auto nog steeds een belangrijke rol speelt in de organisatie. Maar de batterij een veel bredere rol in gaat nemen.
En dan even terugkomen naar wat ik net hoorde in een presentatie die gegeven werd hier in een van de woningen. 2030 wordt genoemd als morgen, geloof ik. Nee, als vandaag, sorry. En,
oh, ja.
En 2050 als morgen. Dat waren de verkleiningen van de toekomstmarges.
Ja, maar met 2030, ik kijk op mijn klok niet vanwege de tijd. Ik kijk altijd op mijn klok op een of andere manier als ik naar een datum wil kijken. We zitten in 2019. 2030 is, zoals we het mooi zeggen, just around the corner. Mevrouw Dijksma heeft het al aangekondigd. Er zijn partijen die denken van ja, dit is niet reëel. Het is reëel. Alle autofabrikanten zetten in op elektrisch vervoer. Wij zijn daar eerder mee begonnen. We zijn al in 2011 in de markt met een mass-produced voertuig. Het gaat komen. Het gaat komen. En ja, we hebben zoveel dingen nog te doen. Dus daar zie ik heel erg naar uit.
Dus ook jij ziet 2030 als vandaag en 2050 als morgen. Vind ik toch
zeker. Zeker. 2050, ik moet er niet aan denken.
Maar het voorbeeld in Amsterdam is wel iets, wat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Je zegt dat het is haalbaar. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zeggen, nou het is wel heel erg hoogpoker spelen, om het zo maar even te zeggen. Heb jij serieus het gevoel dat het vanuit de markt haalbaar is? Als je het net hebt over infrastructuur en de politieke regelgevingen die we hebben. Dan is het natuurlijk wel een hele pittige opdracht die er wordt neergelegd.
Maar dan bedoel je 2030 qua... gaan we dan naar Amsterdam in de zin van...
Ja, als voorbeeld.
De binnenstad. Nou, als Parijs het al aankondigt... en Parijs heeft niet hetzelfde laadinfra als Amsterdam. Het is een veel grotere stad. En ik weet niet precies hoe de lijntjes lopen in Parijs. Waarbij Amsterdam al een stukje kleiner is. Waarbij Amsterdam nu al het aantal laadpalen heeft... in vergelijking tot heel België, met een hele gunstige ratio, waarbij de range van de batterij een stuk verdediger wordt, waarbij iedereen zegt vanaf 2023 is een elektrisch voertuig even duur of even goedkoop als een conventioneel voertuig. En dan hebben we het nog niet over terugleveren van energie en al dat soort elementen, dus dan kan het nog een stukje goedkoper gaan worden. Het aanbod wordt vele malen beter, dus ook in alle categorieën. Ik zie dat zeker haalbaar.
We hebben één kleine uitdaging, want dat is wat ik ook al heb gehoord, is dat natuurlijk de leeftijd van een Nissan Leaf, om maar even als voorbeeld te nemen, die is natuurlijk veel hoger dan van een conventionele benzineauto.
Ja, maar daar maak je het dus ook betaalbaarder voor. Kijk, uiteindelijk de Leaf, daar hadden we het eerder op de dag over van ja, er zijn nog te weinig tweedehands Leafs. Nou, die komen er zeker. Die komen er zeker. De Leaf vindt nu... het is nu voornamelijk de zakelijke rijder die erin rijdt. Nou, die rijdt na 5 jaar, laten we het even zeggen, maximaal 5 jaar, stapt hij over op een volgende generatie. En dit voertuig komt dan beschikbaar. Dus ik zie zeker een tweedehands markt zich ontwikkelen. Er staan nu al 6.500 Leafs geregistreerd in Nederland. Ja, dat kan je keurig natrekken bij cijfers elektrisch vervoer van de RVO. En daar zijn we nummertje 2 in. En dat is niet alleen Leaf. Alsjeblieft, ik wil niet alleen maar praten over een Nissan. Maar je hebt ook Tesla, Renault, Volkswagen, Hyundai. En dat wagenpark is aan het groeien. In 5 jaar komt dit wagenpark vrij voor de tweedehands markt.
En dan vraag je dan dat... want ik kijk eventjes naar de Second Life optie die we dan nog even hadden. Dan gaan we weer naar de X-Storage oplossingen die je biedt. Even voor mijn beeldvorming en voor onze luisteraars... Over hoeveel uren, jaren, weken praten we dan voordat een batterij die nu in een auto gaat, dan in de huizenmarkt terecht zou komen bijvoorbeeld? En hoe goed is zo'n batterij dan nog?
Wat heel belangrijk is te begrijpen van de mensen, zullen denken van ja, hoe kan dat nou dat die batterij uit die auto gaat? De auto zal eerder ontmanteld worden dan de batterij. Dus wij vermoeden dat een auto gaat normaal gesproken 18 jaar mee. Nou, laten we zeggen 15 tot 18 jaar. Er zijn natuurlijk ook batterijen die bijvoorbeeld in de taxiwereld veel meer kilometrage doormaken dan eigenlijk de hele cyclus van de 0 tot 18 jaar. Dus deze batterij moet je ook meenemen in je Second Life propositie. Dus bij 18 jaar heeft nog steeds een batterij een leven van, ja, en dat is een beetje afhankelijk van hoe je hem gebruikt. Maar we zeggen zeker van 20 tot 25 jaar. Heel erg afhankelijk van welke cycli je ermee draait. Zo zien we dat.
Gaan we nog even terug hier naar voren houden. We hadden het al even over schalen. Hè? Nu 33 woningen. 1500 om 100 traditionele woningen vrij te maken.
Ja.
Wanneer is voor jou het project geslaagd?
Ja, het is voor mij nu al geslaagd in principe. Nou, wat voor mij heel erg... Maar dan doe ik even mijn Nissan pet af. Waarbij Nissan toch wel een hele belangrijke rol speelt in de acceleratie van de energietransitie. Maar als ik dan mijn pet even afdoe, vind ik het toch wel beschamend dat we in Nederland pas op 6,5% van de totale energiebehoefte duurzaam opwekken. En dat doe ik mijn pet weer op. Nissan kan een hele belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de energiebehoefte. En dit kan veel sneller wanneer wij dus de zonne-energie opslaan, de windenergie op gaan slaan. Discussies, stopzetten waarbij het gaat over congestie. En bij congestie bedoel ik eigenlijk gewoon de ordinaire filevorming op het net, omdat we dus te veel windparken of zonne-energieparken zouden openen. Sla alsjeblieft die energie op, middels batterijen. Nogmaals, het hoeft niet specifiek Nissan te zijn, het zou hartstikke leuk zijn. Maar zorg dat we met z'n allen bijdragen aan die energietransitie. Wij zijn er druk mee bezig. Niet alleen in dit geslaagde project, maar ook in grotere projecten. We noemen dit home storage. Andere projecten noemen we commercial en industrial storage, à la de Johan Cruijff Arena. Dus ja, vanuit Nissan zijn we er klaar voor om dit soort grote projecten aan te pakken. En discussies over congestie willen we heel graag voeren.
Ja, op een dag als vandaag hebben de nieuwe bewoners hier van deze plusleverwoningen een goede dag. Als ik zo kijk naar de zonnecelletjes, die pakken genoeg energie zo.
Ja, dat gaat heerlijk vandaag. Ik heb het zelf thuis ook al even stiekem gecheckt. Ik zat een uurtje geleden al op 18 kilowattuur. Meer zelfs, en ik heb maar 10 kilowattuur nodig. Dus ik ben ook wel redelijk positief hierover.
Letterlijk en natuurlijk een positieve dag vandaag. Bedankt voor je tijd. En
graag gedaan.
Laten we het project met veel interesse blijven volgen.
Ja, absoluut, doe dat alsjeblieft. Ik nodig je nog wel een keertje uit.
Komt goed. Dankjewel voor je tijd in ieder geval.
Alsjeblieft.
En zo komen we vanuit het zonnige Voorhout weer terug in de studio. Kan de zonnebril weer aan de kant en zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Rush Talk. Wil je meer informatie over de plusleverwoningen? Kijk dan absoluut eventjes op www.plusleven.nl. Heb je een vraag of een opmerking voor onze redactie? Dan weet je ons te vinden via de Twitters. Dat kan dan via @numrush. Of heb je een opmerking voor mijzelf? Dan kan dat naar @johanvoets. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.